En ik begin in feite met het achterste, met de laatste versen, om dan terug te gaan naar de oudsten en de diaken. Het is een pijler en een fundament der waarheid. In onze tekst hier is de gemeente een pijler en een fundament der waarheid. Hier wordt de waarheid verkondigd. Hier moeten we waken dat de waarheid blijft. Hier moeten we spreken over het woord van God. In het Oude Testament, en ik wil het ook nog eventjes aanhalen, was er een getuigenis. En ik kijk waar ik dat gesteld. Ja, voilà. Op een bepaald moment zegt God, in Exodus 25, vers 15, in de ark zult gij het getuigenis leggen die ik u geven zal. Hier lezen we, wij zijn het fundament der waarheid. Het getuigenis leggen was door God gegeven in het Oude Testament aan de tabernakel. Hier lezen we dat de gemeente ook een getuigenis heeft. We hebben namelijk het getuigenis van de waarheid om door te geven. En ik vind dat ook zo mooi. Dat getuigenis, dat waren die twee stenen tafelen. En als we daar eventjes bij stilstaan, maar ik ben dan ook ergens een liefhebber van het Oude Testament, dan lezen we dat God die stenen tafelen persoonlijk heeft gemaakt, persoonlijk met zijn hand geschreven heeft en aan Mozes gegeven. God was bekommerd om zijn volk. God gaf leiding aan Mozes en die twee stenen tafelen, die waren een getuigenis van, kijk, mensen, dat ben ik. Zo wil ik gediend worden. Dat moesten ze dan ook bewaren. En we weten wat er gebeurd is. Mozes kwam de berg af. Hij zag dat het volk al in een afgoderij was beland. En hij smeet die twee stenen tafelen die hij van God had gekregen in de grond. En ze waren kapot. Maar God is geen God die het zo laat. En hij maakt twee nieuwe stenen tafelen. Alleen nu is het grote verschil. God maakt niet de stenen zelf. Mozes moest zelf stenen maken, stenen uitgouwen. En God schreef daarop de 10 geboden. Dat spreekt nogmaals van Gods betrokkenheid met zijn volk. Als wij het verknald hebben, dan begint God opnieuw. Zo is het ook in de gemeente. Wij zijn de bewaarders van het getuigenis van God. Zoals Heertrui zei, we zijn gisteren naar het pretpark geweest, Plopsaland. Dat was een heel prachtig, in feite is het een heel prachtig attractiepark. Het is normaal gezien wel voor kinderen. Je ziet daar veel jonge mensen met jonge kinderen, maar wij waren daar met ons vier jongsten, dus de jongste is ondertussen al 22, en die hebben zich daar inderdaad goed geamuseerd. Het is echt een prachtig park. En in dat park was ik daar de bewaarder van de jacoche. Want ik durf namelijk niet op die attracties. Ik heb hoogtevrees en alles wat draait, ja, daar kan ik gewoon niet tegen. Dus iets bewaren is in veiligheid houden. Zorgen dat het terug in goede staat wordt afgeleverd. Dat is de gemeente. Dat is wat wij als taak hebben. En dat kunnen we dan ook niet alleen. Als er orde moet zijn in het huis, zoals de priesters, dan komen we in feite bij ons thema, namelijk de oudsten en de diakenen. En dan staat het in hoofdstuk 3, dat iemand staat naar het opzienersambt, dan beheert hij een voortreffelijke taak. Hier staat er, staat. Iemand moet het verlangen hebben om dat te doen. Het mag niet opgedrongen worden, zoals Peter al zei. Het moet echt iemand zijn die een verlangen heeft om die gemeente te dienen. Zoals ik al zei, in het Oude Testament was het veel gemakkelijker. God sprak duidelijk. Duidelijke regels. Aaron en zijn zonen waren hogepriester. De levieten hadden de taak om het volk te dienen. Dat was zo. Niemand kon daar zich van verontschuldigen. Of niemand kon zeggen, ja, maar ik ga een keer dat werk te gaan doen. Nee, dat was zo. In het Nieuwe Testament zien we dat iets anders. Het is namelijk de Heilige Geest die bepaalde mannen oproept om die taak te doen. En hier staat het zo mooi, als iemand staat, dat verlangen dat diep in mensen wordt opgewekt, dan beheert gij een voortreffelijke taak. Het verlangen die bij mensen moet ontstaan om God te mogen dienen. En hier hebben we natuurlijk over oudsten, maar hoe staan wij in het verlangen om God te dienen? Niet alleen de oudsten worden opgeroepen om een verlangen te hebben om God te dienen, we hebben dat allemaal. We moeten allemaal leren, met wat we ook bezig zijn, hoe kunnen we God dienen? De vraag stellen, hoe kunnen we God dienen? En inderdaad, het is zo dat de een misschien een belangrijkere taak heeft dan de andere, maar dat in het koninkrijk van God is dat niet zo belangrijk, want tenslotte zijn we allemaal één lichaam met dat ene doel om God in feite groot te maken. Dus hier zien we dat er staat, dat iemand staat, het verlangen opgewekt worden om een taak te mogen doen. En dan zien we een bepaalde, dat er bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn. En we kunnen ons misschien ook afvragen, wie stelt er nu oudsten aan? Hoe gebeurde dat in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament? Dan kunnen we in de eerste plaats zeggen, de Heilige Geest. Als we hier lezen dat er iemand staat naar dat verlangen die opgewekt wordt, dan denk ik dat het opgewekt wordt door de Heilige Geest, in de eerste plaats. Mensen moeten aangeraakt worden, overtuigd worden dat de Heilige Geest die man, of die man, meestal oudsten zijn mannen in onze Bijbel, aanraakt, een bepaalde haven geeft, een bijzondere haven geeft, om dat ambt aan te nemen. Maar ook mensen. Als we lezen in Titus, in 1 Titus 5, dan zien we dat Titus daar ook mensen mag aanstellen. Mensen waarvan hij denkt van, kijk, inderdaad, ik denk dat zo iemand wel bekwaam is om dat te doen. En ook Paulus lezen we, dat Paulus als apostel en als de grote voorganger in het Nieuwe Testament, dat hij ook mensen aanstelde. Het is noodzakelijk om mensen aan te stellen. Overal waar je een vereniging hebt, dan zijn er mensen, dan heb je een voorzitter. Dan heb je mensen nodig die de boel op gang trekken of op gang houden en die het doel voor ogen hebben om die, wat het ook mag zijn van vereniging, in stand te houden. Dat heb je nodig, dat gaat niet zomaar. Het is geen losse kudde die overal rondloopt. Nee, we hebben mensen nodig die de boel bijeenhouden. Denk maar aan de kudde, aan de herder. De kudde, wij zijn de kudde, maar een herder die leidt de kudde. Dus we zien in onze tekst in feite dat God mensen aanstelt. Dat wij als gemeenteleden mensen mogen aanbevelen, omdat we denken, die hebben misschien wel de bekwaamheid om dat te mogen doen. Dat zijn twee dingen. We hebben ook een verantwoordelijkheid, en we moeten niet alles afschuiven aan de oudsten of de diakenen. We hebben ook een verantwoordelijkheid. Wij mogen zelf, als we dat verlangen hebben en als we daarvoor bidden, dat er mensen mogen opstaan om de gemeente te dienen. Ik krijg een droge keel. Zoals ik al zei, en ik heb die tekst wel niet opgezocht, maar er staat, bidden wij voor onze oudsten. Is dat een taak die we doen? Bidden voor onze oudsten. Over het algemeen, als ik zie op potscherven, dan bidden we voor heel wat punten. Zieken, ik heb het niet bekeken nu, maar bidden we voor de oudsten. Dat is een opdracht die wij als gemeente hebben ontvangen van God, van wij moeten bidden voor onze oudsten. Want zij hebben een zware taak, namelijk om de kudde bijeen te houden. Dus bidden wij, doen we dat? Zijn wij, moet dat voor dagelijks zijn? Nee, maar ik mag eerlijk zeggen dat ik regelmatig bid voor de oudsten. Omdat ik besef welke taak dat is. En dan lezen we in feite enkele karakterpunten, of karaktertrekken van de oudsten. Ze moeten onbesproken zijn. De man van één vrouw, nuchter, bezadigd, beschaamd, ga zo maar verder. Het zijn punten die naar voren moeten komen als oudsten. En waarom in feite? Het staat er ook achter dan. Omdat gij niet opgeblazen in het oordeel de duivels vallen, in vers 6. Omdat gij niet hoogmoedig wordt. Want iemand die een gemeente leidt, die moet nederig zijn. Die moet, zoals we al hebben gehoord, die moet het voorbeeld geven. Die moet namelijk zelf heel goed bewust zijn, hij is gebruikt door God. God stelt mensen aan. Het is een nederige positie, maar het is ook wel een positie met een bepaalde invloed aan macht. En u weet hoe wij mensen zijn als we denken aan macht. We moeten maar kijken in de politieke wereld, wat er allemaal gebeurt, wat mensen allemaal niet doen om macht. Als ze macht ontvangen, dan loopt het dikwijls verkeerd af. Maar hier wijst God ons in feite op dat principe dat het mannen moeten zijn die al goed bekend zijn geweest. Niet alleen in de gemeente, maar ook buiten de gemeente, op ons werk, thuis, in onze omgeving, bij onze kinderen. Vraag niet aan mijn kinderen, want dan zou je misschien een negatief antwoord krijgen. Maar in het algemeen zijn het mensen die toch gunstig bekend moeten zijn. Als we dat allemaal lezen, dan kunnen we ons vragen, wie kan er dan nog oudsten zijn? Kunnen we dat allemaal? Moeten we dat allemaal? Een goed bestierder van eigen huis. Zelfs in Titus wordt geschreven, ze moeten gelovige kinderen hebben. Moeten ze dan allemaal gelovig zijn? Dat staat er niet bij. Maar dat drukt al wel iets uit. Als je oudsten zijt en u kunt uw huis niet bestieren, het is een wanorde, dan vraag ik mij soms af, ja, zij dan bekwaam om een gemeente te leiden. Want het een gaat niet onder van het ander. We kunnen de zondag hier niet staan, kerk spelen, terwijl dat thuis een warboel is. Dat denk ik niet. Het is een evenwicht, een samenhang. En dat zijn hier een paar principes dat een oudste mag zijn. Met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houden. En dan lezen we één haven die hij moet hebben, namelijk bekwaam om te onderwijzen. En daar wil ik wel later op terugkomen. Bekwaam om te onderwijzen. Ja, we kunnen ons afvragen, wat behoudt dat in? Zijn wij bekwaam om te onderwijzen? Wij die al 10, 20, 30 jaar christen zijn, zijn wij bekwaam om te onderwijzen? We moeten dat niet altijd, maar het is wel een haven van de Heilige Geest aan de oudsten en een vereiste om te onderwijzen, want zij hoeden de kudde. Als zij het al niet kunnen, hoe zal de kudde dan blijvend in die waarheid, in dat fundament staan? Dan zien we dat God bepaalde principes geeft. Voor oudsten, evenzo voor diakenen. En ik wil daar niet echt te veel op ingaan, over al die karaktertrekken dat ze moeten hebben. Want in feite, als we eerlijk zijn, moeten we ze niet allemaal een beetje hebben. Is dat geen gedrag die past bij een christen? Maar ik wil daarmee verder gaan. Ik wil ook voor de diakenen. En ik denk voor een diakenen dat het nog moeilijker is. Want het staat er in vers 11, hun vrouwen mogen geen kwaadspreeksters zijn. Ja, wie heeft er dan niet? Het wordt niet gereageerd, het was maar een grapje hoor. Gelukkig, ze schieten wakker. Dus ook voor de diakenen zijn er een aantal punten die kenmerken zijn om die taak op zich te nemen. En ik wil er één van uithalen, want in feite kunnen we het lezen wat er staat. En dat is namelijk het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. Het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. Dat staat ook in vers 16. En buiten twijfel groot is het geheimenis der godsvrucht. We spreken hier, of Paulus spreekt hier dikwijls van een geheimenis. Wij als christenen spreken vaak in geheimenissen. Jezus sprak in geheimenissen. Denk maar aan de gelijkenissen. En de mensen die geïnteresseerd waren, die kwamen terug en vroegen tegen Jezus, wat bedoelt u? En we hadden vrijdagavond in ons gezin ook een gesprek van iemand van onze kinderen die zei, ja, jullie spreken vaak in geheimenissen. Wat is dat allemaal? Ik versta dat niet. En dan inderdaad, dat moeten we bekennen, wij spreken vaak in geheimenissen. Het is namelijk zo, als je in een vereniging bent, als je visser bent, ik geef nu maar een gewoon voorbeeld, bij ons zijn er heel wat vissers, bij ons op het werk, dan zie ik dat zij daar een boekje, een tijdschrift mee hebben, ik denk dat het Beet noemt, en ze zitten daar, of die ene zet daar heel wat in te lezen, en die heeft ook bepaalde termen waarvan ik nog nooit van heb gehoord. Ze noemen dat dan het vakjargon. Dingen die alleen zij, die geïnteresseerd zijn, opzoeken, weten wat het is. Maar zo is het ook met het evangelie. Het geheimenis van het evangelie is misschien niet zo moeilijk, maar het is wel een geheimenis. En wat is dat geheimenis? Net zoals die vis of die man op het werk die wil kennis opdoen over hoe dat hij zijn vis moet vangen, zo is het ook voor ons, vooral voor de diakenen, maar ook voor de oudsten, maar vooral in feite voor ons allemaal, wij moeten kennis gaan opdoen. Wij gaan moeten lezen in de Bijbel wat dat allemaal betekent. En ik zei dat, of iemand zei dat dan ook van ons gezin, ja, maar als je niet leest in de Bijbel, hoe kunnen we dan dat allemaal leren? Hoe kunnen we weten wat Paulus bedoelt met groot is het geheimenis der godsvrucht? Wat betekent het evangelie? Er staan vaak heel moeilijke termen in, die wij als gewone leken soms niet altijd verstaan, omdat we er ook de moeite niet voor doen om ze te gaan zoeken. We hebben het voorrecht om in een vrij land te leven. We hebben het voorrecht om bijbelstudies te gaan bezoeken. We hebben het voorrecht om via internet op een knop te duwen, we moeten zelfs ons nog niet uit huis begeven, om dingen op te zoeken. Als je zoekt, zegt Jezus, dan zult je het vinden. En dat is de taak die niet alleen de oudsten en de diakenen hebben, dat hebben wij ook allemaal. De taak van de oudsten en de diakenen is om de kudde te behoeden, om te besturen, om leiding te geven, om te bidden met de zieken. Met andere woorden, om aangesteld te worden, en ik ga dat nu aflezen, om de vreugde van het volk de scheren te bevorderen. Ik vond dat zo mooi, ik heb dat ergens gevonden in een old boek, om de vreugde van het volk de scheren te bevorderen. vond dat zo'n mooie term. Ik zeg, ik ga dat meegeven. Dat we inderdaad de oudsten en diakenen een voorbeeld mogen zijn om de vreugde van het geloven door te geven. Dat is de bedoeling. Dat we hier niet allemaal zitten, maar lang wezen. Maar dat we mogen weten waarvoor we staan. En dat ons getuigenis, net zoals in het Oude Testament mag zijn, wij hebben iets van getuigenis. We hebben de waarheid en wij mogen dat uitstralen met vreugde. Of zoals in Jeremia of in Jesaja staat, zonen der vertroosting te zijn, om de slappe handen te versterken en de knikkende knieën vast te maken. Om te zeggen, mensen, wees sterk. Want het is niet altijd zo dat christen zijn van een leien dakje loopt. We hebben hier getuigenissen genoeg in onze gemeente. Het gaat soms heel moeilijk. Maar we moeten bemoedigd worden. We moeten elkaar ondersteunen, aanvuren om te blijven op het fundament der waarheid. Dat is heel... Ja, dat is de waar. Dat is het feit van oudsten en diakenen. Mensen, voortrekkers, en moeten dan alleen maar oudsten en diakenen zijn? Dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen die hier zit een voortrekker kan zijn. Een pilaar. Iemand die vaststaat in zijn geloof en die weet wat hij gelooft en zo mensen kan bemoedigen. Dat is wat Paulus hier schrijft. We hebben zulke mensen nodig. Het gaat heel moeilijk alleen. Maar, zoals ik al zei, we moeten zelf inspanningen doen. We moeten zoeken. We zullen het vinden. Dat is de belofte die Jezus geeft. Ik denk dat het staat in de evangelieën staat dat. Wie zoekt, die vindt. Wij hebben de verantwoordelijkheid om te zoeken. En dan staat er, hij zult vinden. En dat is de belofte die het eraan haalt, die God geeft aan ons. Wij zullen het vinden. Daar ben ik van overtuigd. We zullen het vinden. En dat is dan ook onze verantwoordelijkheid. Niet alleen voor de oudsten en de diakenen, maar voor ons als gemeente. Wij hebben namelijk de taak om te zoeken naar dat geheimenis. En natuurlijk, dan kunnen we ons afvragen, wat is nu dat geheimenis? Groot is het geheimenis der godsvrucht. Het is niet alleen een geheimenis, maar het is het geheimenis der godsvrucht. En dat geldt niet alleen voor de oudsten en de diakenen, maar dat geldt voor iedereen. Want godsvrucht, wat vrucht dragen voor God, kunnen we daaruit halen. Vrucht dragen voor God. Zoals ik al heb gezegd, we zijn de gemeente, we zijn levende stenen, we worden gebruikt om de gemeente te om op te bouwen, om de levende God, zoals het hier zo mooi staat, te dienen. Levende stenen, geen dode stenen, we moeten niet op onze stoel blijven zitten. We worden aangemoedigd. Als we onze Bijbel lezen, dan zullen we dikwijls horen dat Paulus mensen aanmoedigt om levende stenen te zijn, om de gemeente te bouwen. En zoals ik al zei, dat kan van alles zijn, van oudsten tot koffiezetten. Maar we moeten in gang schieten. En hier staat er namelijk een geheimenis door godsvrucht. Wat is nu het geheim om een godvruchtig leven te leiden? Laat ik het zo ergens stellen. Wat is nu het geheim van een godvruchtig leven te leiden? Want godsvrucht, wij hebben als taak te leven God welgevallig. En in de eerste plaats vind ik dat zo mooi, dat God dat heeft voorzien. We staan er niet alleen voor. We moeten niet staan trappelen en zeggen, wat moet ik doen? Of we mogen dat wel zeggen, maar naar God toe. Maar we zijn niet alleen gelaten. Ik heb het al dikwijls gezegd, ik ben echt een liefhebber. Ik moet niet overdrijven natuurlijk, maar ik lees graag het Oude Testament. En dan zie je hoe dat God met bepaalde mensen werkt. En meestal zijn dat mensen die net zoals wij zondaars zijn. Zelfs misschien grotere zondaars dan ons. En dan zien we hoe dat God telkenmaal tegemoet komt. Soms door lijden heen. Als we grove zonden doen, de gevolgen zullen we altijd dragen van onze zonden. Wat het ook mag zijn. Maar God komt tegemoet. Hij laat ons niet alleen. En dat is al een geheimenis om dat te mogen weten. Dat God er altijd is. Dat hij altijd naar ons toekomt. Groot is het geheimenis der godsvrucht. En dan staat erbij, die zich geopenbaard geeft in het vlees. Als we een beetje de Bijbel kennen, dan moeten we niet lang nadenken wat ermee bedoeld wordt. Namelijk Jezus Christus. Hij is gekomen in het vlees. Dat is het geheimenis. Een van de geheimenissen. En ik wil het misschien een keer lezen in Efesiërs 3, vers 5. Dan staat er. Efesiërs 3, vers 5. Of vanaf vers, ja, vanaf, ik zal lezen vanaf vers 4. Daarnaar kunt gij bij het lezen uw begrip vormen van mijn inzicht, en die schrijft hij weer, in het geheimenis van Christus, dat in tijden van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten. Dit geheimenis, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, mede-leden en mede-genoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie. Hier hebben we al één geheimenis, namelijk dat wij heidenen, niet uit de tak Israël, mede-gelovigen, mede-erfgenamen zijn van Christus. Dat zijn waarheden die we al lang zouden moeten weten. Waarheden die wij van overtuigd moeten zijn. Waarheden die oudsten en diaken moeten kunnen bevestigen en ook moeten kunnen uitleggen aan de mensen. Want dat zijn de pijlers van het fundament van de waarheid. Namelijk, Jezus Christus is geopenbaard in het vlees om ons mensen erfgenamen te maken van God. Zulke mensen hebben we nodig, want zoals ik al zei in het begin, ook in de tijd van Timotheus, van Paulus, waren er al mensen die met andere leer afkwamen, die andere dingen verkondigen. En als we dan niet onderlegd zijn, dan vallen we in hun klauwen en we worden meegesleurd en misschien zitten we dan vast en missen we de vreugde van het evangelie. Want God heeft het heel anders bedoeld. Alleen gaan wij moeten leren zoeken wat dat betekent. Maar een van de dingen die hier wordt genoemd, namelijk het geheimenis der godsvrucht, namelijk dat is Jezus Christus. We zijn, en ik ga dat hoofdstukje een keer lezen, hoofdstuk 3, vers 5. Omdat we beseffen wat we hebben en ons dat niet mogen laten afnemen. En dat het dan niet alleen geldt voor de oudsten, maar voor ieder van ons. Want godsvrucht, dat is ons gedrag, die moet bepaald worden of geleid worden om God te kunnen op een welvallige manier dienen. En dan staat er, misschien dat ik hier juist ben. Ik denk dat ik hier even mis ben. Toch wel, ja. Het geheimenis van de roeping der heidenen staat er. En dan wil ik een paar punten aanhalen. Je moet dat maar thuis lezen, ik ga het nu niet voorlezen. In Efeziërs 3, van 1 tot 13, krijgen wij het geheimenis van de roeping der heidenen. Ten eerste, openbaring. Zoals ik al zei, in het begin, iemand staat ernaar. Iemand verlangt ernaar en dat gebeurt door openbaring. Dat is een verlangen dat de Heilige Geest bewerkt in oudsten en diakenen. Maar dat is ook een verlangen dat wij als gewone discipelen van Jezus, als gewone leden van de kerk, iets mogen hebben, iets mogen naar buiten dragen door openbaring. Misschien hebben jullie ooit al een openbaring gehad, of juist niet, ik weet het niet. Maar ik mag zeggen, ik ben al echt door God dingen bekendgemaakt. Ik hoop dat ik hier niet alleen sta. Maar inderdaad, door openbaring, en dat zijn dingen, wat er ook mag gebeuren, dat staat vast. Je hebt dat van God ontvangen, en of dat je nu wilt of niet, dat zijn dingen die je vasthoudt. Niemand kan je dat afnemen, zelfs als je twijfelt, dan kun je terugvallen op dat feit van, maar daar, op dat moment, heeft God mij aangeraakt of gezegd of wat dan ook. Ik hoop dat ik hier niet alleen de enige ben, dat zou maar niet, maar door openbaring. Spreekt God vandaag nog door zijn Heilige Geest tot ons? Niet alleen door de oudsten en diakenen, want zij hebben het voorrecht, maar ook de taak om een voorbeeld te zijn voor de kudde. En ik vind dat toch wel een heel belangrijke en niet te los te nemen taak als oudsten en diakenen. Het is iets waar je moet over nadenken. Wil God mij nu gebruiken? Wat kan ik doen? Het is door openbaring dat wij God mogen leren kennen. Dat is een geheimenis. Zeg dan een keer aan de mensen openbaring. Zeg een keer aan de mensen buiten dat God ons dingen openbaart. Ze onder veel raar kijken. Misschien zijn er zelfs in de kerk die dan niet weten wat dat betekent. God openbaart zich. God openbaart zich. Hij maakt zich bekend aan zijn volk. Ik hoop dat we die ervaring echt al hebben leren ontkennen. Want anders blijven we maar trappelen zoals Paulus ook vermaand aan de discipelen van jullie moesten al vast voedsel hebben, maar ik moet jullie nog melk geven. Jammer als het zo is. Maar als we niet zoeken, dan zullen we ook niet vinden. En die verborgenheid, dat geheimenis der godsvrucht, is ook, wij behoren hem toe. Wij zijn kinderen van God, wij behoren hem toe. We krijgen geestelijke zegeningen. Wij worden gezegend met haven om de gemeente te dienen. Wij mogen, ik noem ze hier nu maar op, maar je kunt ze hier allemaal uithalen. Wij mogen smetteloos voor hem staan. Het verlossingswerk van Jezus Christus. Verlossing door zijn bloed. Hopelijk zijn we daarvan doordrongen dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Niks. Ik hoop dat je daar echt van doordrongen bent. Niet alleen dat, zijn liefde draagt ons om zijn kinderen te mogen zijn. Zelfs in het Oude Testament wordt er 3 of 4 keer aangehaald dat de Israëlieten hem vader mochten noemen. We denken altijd dat in het Nieuwe Testament alleen maar God als vader wordt geopenbaard. God wordt in het Oude Testament ook 3 tot 4 teksten dat ik kan aanhalen, waar hij zegt, ik had gedacht dat jullie mij vader zouden noemen. Dat wil toch ook wel iets zeggen dat God vanuit zijn liefde en zijn bewogenheid naar ons toe ons niet zomaar alleen laat. Een vader laat zijn kinderen niet alleen. Een vader die komt op voor zijn kinderen. Meestal. Maar een vader heeft een hart voor zijn kinderen. Dat is niet altijd wat de kinderen soms willen, maar de vader weet wat het beste is voor zijn kinderen. Zijn erfdeel ontvangen. We hebben ook een geweldige toekomst. Wij mogen weten dat we straks een erfdeel zullen ontvangen in de hemel. We zullen eens in de hemel mogen zijn. We zullen eens bij God zijn. En dan het laatste nog, de Heilige Geest ontvangen, die ons alles leert. Dat is namelijk, als ik die punten, ik heb ze nu kort benoemd, dat zijn namelijk die punten die ergens worden toegeschreven aan oudsten en diakenen. Het komt er op hetzelfde neer, want al die punten die ik hier heb opgenoemd, zijn karaktertrekken die wij, niet alleen oudsten en diakenen, maar die een gevolg zijn van ons christenleven. En dat is niet dat we dat in 1, 2, 3 hebben. Ik denk het niet, als ik moest vragen aan mijn vrouw en aan mijn kinderen hoe Jan is, de zondag, dan zou het misschien soms wel een ander beeld zijn dan beste week of op het werk. Hoe komt dat? Omdat wij mensen blijven zijn. We zijn heiligen, maar we gedragen niet ons altijd heilig, omdat we nog leven in het vlees en de zonde, de macht van de zonde, ons trekt. Als we eerlijk zijn, dan weet iedereen wat ik bedoel. We zijn mensen, we zijn God, in Gods ogen heilig, maar we gedragen ons niet altijd heilig. Amen, amen. Daar ben ik van overtuigd. Maar moet dat ons dan teneerdrukken? Moet ons dat dan ontmoedigen om onze taak niet op te nemen? Dat zegt Paulus niet, dat zegt Christus niet. Wij worden opgedragen om deel te nemen en gebruikt te worden als levende stenen. En daarvoor hebben we inderdaad de Heilige Geest nodig, die ons overtuigt van al die dingen. En niet alleen ons, maar in het bijzonder de oudsten en de diakenen. Daarom is het zo belangrijk, als men oudsten of diakenen aanstelt, dat ze heel goed weten wat het pijler en het fundament van de waarheid is. Dat zij die dingen, dat we dat ergens in hun leven kunnen zien, wat ik hier heb opgenoemd. Dat ze weten wat het fundament der waarheid is. Wat het betekent om een godvruchtig leven te leiden. Daar gaat er niet meer op staan van mannen van 1 vrouw, niet verzot aan wijn of aan veel wijn. Ik drink ook graag wat wijn. Maar ik heb al dikwijls gezegd, wij mannen zijn dikwijls gezegend met 2 heilige geesten. De Heilige Geest van boven en onze vrouwen. Want over het algemeen zijn vrouwen slimmer in die dingen. Of moet ik het zeggen, we worden vaak gecorrigeerd door onze vrouwen. Is het niet zo? De mannen zijn over het algemeen een beetje het zwakke geslacht in veel punten. Zijn er niet veel die lachen? Ja, moet daarvoor niet klappen hoor. Maar ik ken mezelf en ik weet wat mijn vrouw denkt. We zeggen dus, inderdaad, het is wel vaak zo dat wij, en we mogen dankbaar zijn dat we sterke vrouwen hebben die ons corrigeren. Des te meer moeten we bidden, of des te meer mogen we dankbaar zijn dat God mensen leidt. We hebben elkaar nodig, we zijn een kudde. En zoals ik al zei, en daar wil ik ook mee afsluiten, het is namelijk met dat ene doel, en ik wil het nogmaals herhalen, oudsten en diakenen moeten een goed voorbeeld geven. Ik heb het al gezegd, die karaktertrekken. Je kunt daar veel over uitwijken, maar is dat belangrijk? Ik bedoel, is dat nu zo interessant? Hey, als we eerlijk zijn, weten we allemaal hoe oudsten en diakenen zich moeten gedragen. We moeten maar kijken naar onszelf. Kunnen we daar voorbeelden aan nemen? Maar dat het mannen mogen zijn die aangesteld worden om de vreugde van het volk, de scheren, te bevorderen. Dat vind ik heel mooi gezegd. Ik heb het zelf niet gezegd. Ik bedoel, ik zeg het wel, maar ik heb het niet uitgevonden. Ik heb het ook gelezen. Ik vond dat zo mooi. Mensen die aangesteld worden om de vreugde van het volk, de scheren, te bevorderen. En dan moeten we ons een keer afvragen, vooral deze die hier zitten, die altijd negatief zijn, of klagen of zagen, die nooit content zijn. Oké, okay, we zijn geen ideale gemeente, maar dat bouwt niet op. Mag dat dan niet gezegd worden? Ja, zeker dat mag gezegd worden. Als het niet goed is, maar op de manier waarop we het zeggen, dat is al heel wat. Dat is al heel wat. En ik vind het een voorrecht om te bidden voor onze oudsten en onze diaken. Ik vind het een voorrecht om te mogen dienen in de gemeente. Met, hoewel ik nu niet een goed voorbeeld ben in het gebouw, maar dat weet ik van mezelf, kan er heel wat gedaan worden. Maar toch, wij behoren elkaar daaraan aan te moedigen en samen te werken in het huis van God. Levende stenen, niet alleen de oudsten en de diakenen. Dat zijn wij, het lichaam van Christus, is de gemeente. Niet alleen de oudsten en de diakenen hebben een voorbeeldfunctie of moeten zich aan die punten van die karaktertrekken houden. Het is ook voor ons allemaal. Maar zij moeten wel het voorbeeld zijn. Zij moeten wel de kudde hoeden. Zij moeten wel kunnen besturen en leiding geven. Zij moeten wel het geheimenis Gods kunnen doorgeven, kunnen onderwijzen. Dat is de taak die oudsten hebben. Moet dat één persoon zijn? Ik denk niet dat één persoon het alles in zich heeft. Misschien zijn het er wel, maar we zijn met, of tenminste, hier in onze gemeente zijn we maar twee, maar het kunnen er ook meerder zijn. Samen oudsten zijn, samen diakenen zijn, om dat ene doel, de gemeente van God, te leiden. En we mogen dankbaar zijn, en ik zeg het vaak, het is een hele moeilijke taak. Maar God, zoals Peter aanhaalde vanmorgen, namelijk, het is God die zijn gemeente bouwt. In het Oude Testament, hoe lang is het al geleden? 5000, 6000 jaar geleden, heeft God gewaakt over zijn volk Israël. Vandaag de dag bestaat het volk Israël nog in een andere vorm. En misschien niet altijd in de normen en de vormen dat wij het zo willen en dat God zou willen, maar ze bestaat. God heeft zijn gemeente gezonden. God heeft Jezus Christus gezonden, omdat wij als gemeente dat getuigenis van het Oude Testament, maar ook van het Nieuwe Testament zouden uitdragen. Dat is ons werk, om getuigenis te zijn van Jezus Christus. Dat heeft Jezus ook gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn en dat hebben we ook te doen. En de oudsten en de diaken gaan daarin voor, maar wij als leden van de kerk hebben ook die taak. Zo, mag ik nog afsluiten in gebed? Vader, wij danken u, Heer, voor uw woord. We weten dat uw woord ons troost en ons bemoedigt. En we danken u, Heer, dat wij er nooit alleen voor hoeven te zijn. U bent er altijd, dat staat in uw woord. En dat is een pijler en een fundament van de waarheid. Heer, ik bid u dan ook voor onze gemeente. Wilt u ook dit woord van getuigenis hier bewaren? Dat we inderdaad dat ene doel voor ogen hebben, namelijk dat getuigenis te bewaren. Toen u het opdroeg aan de Israëlieten, zo draagt u het vandaag op aan ons. Bewaar mijn getuigenis. Heer, geef ons mannen en vrouwen die dat kunnen doen. Die bekwaam zijn om te onderwijzen, om te weerleggen, om op te bouwen. Heer, we bedanken u dat we er niet alleen voor staan. U staat bij ons en ik dank u daarvoor. Zegent daarom Peter, zegent daarom David, Heer. Leid ons en bewaar ons in uw naam. Amen.